Goedemorgen, broeders en zusters. Of je nu vaste bezoeker of gast bent, je bent van harte welkom in deze dienst. Ook diegenen die nu op een andere plek moeten luisteren, of later via een opname. De eerste mededeling van deze ochtend is een overlijdensbericht. En ik verzoek u daarom te gaan staan. Afgelopen maandag op 9 april is onze zuster Annelieke Mul op 35-jarige leeftijd overleden. Op de rouwkaart staat dat ze de rust heeft gevonden waar ze naar verlangde. En een tekst uit Openbaring 21. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij. De samenkomst waarin is gedankt voor haar leven en de begrafenis hebben gisteren plaatsgevonden. Ten nagedachtenis aan Annelieke zingen we nu uit Hemelhoog 209. Zie hoe Jezus leidt voor mij het eerste couplet. En daarna mag u weer gaan zitten. Andere coupletten komen verderop in de liturgie nog terug. Verder heb ik voor u nog de volgende mededelingen van de kerkenraad. De collect is vandaag bestemd voor de predikantenopleiding. Vanmorgen is de bijbelklas voor de kinderen van groep 1 tot en met 4 en de leergroepen 7 en 8. Zij kunnen de kersttafel verlaten na het zingen van het kinderlied uit Hemelhoog. Diep, diep, diep als de zee. De bloemengroet gaat vandaag naar Leni van Meerveld. De kerkenraad is blij u te kunnen melden dat op zondag 22 april, volgende week dus, in de morgendienst de volgende mensen belijdenis willen doen van hun geloof. Melissa Bekenbrede, Samuel Hartman, Rachel Venema, Marieke van de Geest, Carlijn van der Hart, Timo Lakerveld en Marit Stam. Vandaag nemen we afscheid van onze zuster Margriet Schuurman en haar zonen Thomas en Lucas Plaqué. Zij hebben zich aangesloten bij een kerkelijke gemeente De Basis in Apeldoorn. We wensen hen veel zegen toe in hun nieuwe gemeente en zullen straks ook hen in de voorbeden opdragen aan de Heer. Na afloop van de dienst kunt u Margriet en Lucas, Thomas is er niet bij, groeten bij het meeting point in de hal. En ik begreep dat ze ook gezorgd hebben voor iets lekkers bij de koffie. Morgenavond, 16 april, is er een gemeentevergadering over de financiën en over de gezamenlijke morgendiensten met de GKV in Voorthuizen. U bent daarvoor allemaal van harte uitgenodigd. De aanvang is om 8 uur in ons kerkgebouw in Voorthuizen. In deze dienst zal dominee Henk van der Velde ons voorgaan. En na de handdruk gaan we staan en zingen we ons aanvangslied op Psalm 121 vers 1. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
mag u begroeten in de naam van deze God die onze herder is, die altijd overal met ons meetrekt. Genade zij u en vrede van God, onze hemelse Vader, van de Heer Jezus Christus, onze levende Heer, door de kracht van de Heilige Geest. Amen. Wij wamen dat met samen te zingen over de heerlijkheid van zijn grote naam. Sommigen van u zijn gisteren in de Burg geweest voor het afscheid van Annerieke Mul. Velen van u ook niet. Dat was een diep indrukwekkende bijeenkomst. En in sommige momenten in deze dienst zullen we daar ook weer aan denken. En bijvoorbeeld in de lezing, zo na het eerste gebed. Maar ook wel bij de voorbeden. Ik wil nu eerst bidden om de leiding en zegen over deze dienst, deze dag. En bij dit gebed wil ik ook gelijk denken aan Margriet Schuurman en Thomas en Lucas die ons gaan verlaten voor de gemeente in Apeldoorn. Laten we bidden en danken. Heer onze God, wij komen u danken, Heer, dat we zo tot u mogen zingen. Uw grote naam, u mogen loven en prijzen. In uw naam vinden wij de diepste zin van ons leven, vinden wij onze bestemming. En wij danken dat we die naam mogen kennen en we bidden dat we hem steeds beter leren kennen. We bidden, Vader, of u uw grootheid, uw heerlijkheid steeds meer onder ons bekend wil maken. En we vragen dat uw naam overal op aarde, door steeds meer mensen, geëerd en geprezen mag worden. Vergeef ons wanneer wij die naam soms te schande maken. Wanneer we te veel op onszelf gericht leven. Richt onze harten, richt onze levens vandaag ook weer op u. Op uw wil. Op uw aanwezigheid in ons leven. En stel ons zo tot zegen voor elkaar en ook voor andere mensen. Heer, gisteren hebben we voorgoed afscheid moeten nemen van Annarieke Mul. Help haar geliefden vandaag. Help haar vrienden. Help ook ons allen om dit te kunnen verwerken. Wij danken u voor haar leven. En danken u voor alles wat zij betekend heeft. Vanmorgen nemen we minder dramatisch, minder definitief ook afscheid van Margriet Schuurman, van Thomas en Lucas. Zegen hen op een nieuwe woonplek in Apeldoorn, in een nieuwe gemeente, de basis. We danken dat ze daar zo snel al een plek hebben gevonden. We vragen of u ze daar ook tot zegen wil stellen. Wij danken u voor alles wat ze hier in ons midden mochten betekenen en in Barneveld. Leid ons vanmorgen, Vader, hier en ook in de Bijbelklasse. En we bidden niet alleen voor onszelf, we bidden voor heel uw kerk. Heer, wij horen ook van leiders in de kerk die vallen, ver weg in Amerika, Will Hybels, maar ook dichterbij van predikants die het niet meer zien zitten en niet verder kunnen. En daarom bidden wij, Heer, voor heel uw kerk, om uw nabijheid, uw leiding en zegen. Geef vandaag dat wij, wanneer we naar huis gaan, dat we blij en dankbaar, getroost, bemoedigd mogen zijn. Maar geef vooral ook, Heer, dat u groter wordt. Beziel ons met de liefde, met de vrede van Christus. We bidden het in zijn naam. Halleluja. Amen. Eerste lezing wilde ik eerst lezen uit de Romeinenbrief over de 10 geboden. Maar ik heb het vanmorgen nog veranderd in het licht van de uitvaart van Annarieke Mul. En ik wil me nu lezen uit 2 Korinthe, 2 Korinthe hoofdstuk 4... vanaf vers 16. Want dan lezen wij mooie dingen over wat er gebeurt wanneer wij gaan sterven. En gelijk na deze lezing zingen wij het 10 geboden lied, waarmee wij vorige week ook al begonnen zijn. Toen hebben we gezongen over de eerste tafel van de wet, wat vooral gaat over onze verhouding met de Heere God. Vandaag zingen we daarvan het eerste vers nog een keer, omdat de melodie toch wel wat lastig is. En dan vers 6 tot en met vers 10 uit het 10 geboden lied over de tweede tafel, vooral onze verhouding met elkaar. Eerste lezing uit 2 Korinthe 4. Vers 16. Vorige week heb ik over dit hoofdstuk gepreekt. En toen gezegd, nou, het gaat over het licht. Het gaat over die kleipotjes. Het gaat over de kracht. Maar tot 4 keer toe zegt Paulus in dit gedeelte, wij geven de moed niet op. En daar begint hij nu eigenlijk ook mee met de zegging, hoofdstuk 4, vers 16... Daarom verzaken wij onze plicht niet. Daarom geven wij de moed niet op, staat er in veel Bijbelvertalingen. Ook al gaat onze uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister die alles omvat en alles overtreft. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig. Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij van God een woning krijgen, een eeuwige, niet door mensen handen gemaakte woning in de hemel. Nou, dat vind ik een prachtige troost en bemoediging. Ons ware thuis ligt niet hier op aarde, maar ligt bij de Heere God. Wij wonen hier maar in een tijdelijke tent. Vers 2 zegt dan, wij zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over aangetrokken wordt. We zijn er echter zeker van dat we ook ontkleed niet naakt zullen zijn. Zolang we in onze aardse tent verblijven, zuchten wij onder een zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken. We willen dat er een nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hiervoor heeft God ons gereed gemaakt door ons de geest als onderpand te geven. Dus wij blijven altijd vol goede moed. Ook al weten we dat zolang we in dit lichaam onze woning hebben, we ver van de Heer wonen. We leven in vertrouwen op God. Wat komen gaat is nog niet zichtbaar. We blijven vol goede moed. Ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen. Daarom ook stellen wij er eer in te doen wat God wil. Zowel in dit bestaan als in ons bestaan bij Hem. Want we moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan. Of het nu goed is of slecht. Doen wat Jezus wil. Daarover gaat het ook in dit laatste gedeelte. We stellen er een eer in te doen wat God wil. En daarover gaan we zingen met dat 10 geboden lied. De Heer Jezus heeft gezegd dat het allerbelangrijkste van al die geboden van God is dat je elkaar lief hebt en de Heere God lief hebt. En nu gaan wij een liedje zingen wat daarover gaat. Ik heb 5 kleinkindertjes. Die zijn nog allemaal jonger dan 5 jaar. Maar dit is een populaire liedje. Elke keer als ze bij ons komen willen ze dit zingen. En jullie kennen het vast ook wel. Diep, diep, diep als de zee. Diep, diep, diep als de zee. Kunnen mijn kleinkindertjes zelf al zingen in het Engels. Ik vraag me af wie daar de gebaren van weet. Wie daarvan weet hoe je, wat je daarbij... Er zijn ook gebaren bij, toch? Dat heb ik een keer gezien hier in de kerk. Arjen van de Boon is er zeker niet. Arjen van de Boon komt heel goed. Als je de gebaren weet... Is Arjen er? Oh, Arjen, kom hier even staan. Ah, je kan het heel goed. Ah, je kan het heel goed. Heb ik een keer gezien. Diep, diep, diep. Ho, ho, ho.
Ik zie het al.
We doen gewoon samen. Oké. Daar gaan we.
Maar dan mag ik wel dat gemeente meedoen.
Ja, tuurlijk.
In ieder geval de kinderen. Oké. Nou, daar gaan we. Nou, als we weer doen, dan wil ik een hele groep kinderen hier niet ook, want veel kinderen kunnen dat natuurlijk best. Goed. De kinderen mogen naar de Bijbelklas. Ondertussen zingen wij nog Zomer in. En terwijl de ouders terugkomen, gaan we een prachtig lied zingen. Psalm 23. De Heer is mijn herder.
Afgelopen vrijdag ben ik met mijn zoon Paul naar een conferentie geweest in Nijkerk. Dat ging over met vreugde en zegen predikant zijn. Nou, eerlijk gezegd ging het meer over alle problemen die predikanten tegenkomen. En wij kwamen allebei wel met een heel vol hoofd vandaan. Want er waren 5 doktoren die toespraken gaven. En toen bleek ook wel dat veel predikanten het in Nederland niet gemakkelijk vinden. En ook naar de beste heel veel afhaken vandaag. En dat wellicht in de toekomst natuurlijk allemaal anders moet. Toen dacht ik, toen naar huis ging, nou, het lijkt wel alsof, dat werd ook een beetje zo gesuggereerd, we zitten in een ander tijdperk, we zitten in een ander tijdperk. Er komt een andere tijd wat de kerk betreft. En toen dacht ik, toen terugreed, als ik mijn Bijbel lees, dan zijn we niet in zo'n ander tijdperk. De discipelen van de Heer Jezus bijvoorbeeld, die waren ook nogal in verwarring toen de Heer Jezus was gestorven. Neem Petrus, hè, die hem verloochend had. Judas, die hem nooit wilde verraden. En vandaag gaan we nadenken over Thomas. Thomas, die de Emmausgangers, die ook weggingen uit Jeruzalem. Eigenlijk waren ze allemaal diep geïsolutioneerd. En dat overkomt ons ook geregeld. Hè? Of je nou predikant bent of niet. Wij gaan ook soms door moeilijke periodes. Dus vandaag willen we gaan staan in de schoenen van Thomas. En ons leven vergelijken met hem en leren van hem. En we lezen daarvoor uit Johannes 20. Johannes 20. En daarna zingen wij met elkaar de volgende coupletten van het lied wat Annerieke zelf heeft opgegeven om hier te zingen vanochtend. Ik dacht, nou, we kunnen ook 4 coupletten gaan zingen gelijk aan het begin. Dat wordt wel heel lang met de kinderen er allemaal bij. Dit is nu eens wat rustiger. Nu kunnen we dat misschien meer tot ons laten doordringen. Daarna zullen we het ook even stil laten zijn. Vooral vers 2 en 3 van dit lied hebben voor Annerieke in de laatste maanden heel veel betekend. En werd gisteren dus ook in de afscheidsdienst werd dat gezongen. We lezen eerst uit Johannes 20. Johannes 20 vanaf vers 19. De verschijningen van de Heere Jezus na zijn opstanding. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ik wens jullie vrede. Shalom. Na deze woorden toonde hij zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Een van de 12, Thomas, dat betekent tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: we hebben de Heer gezien, zei hij: alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en het met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. Ik wens jullie vrede. Shalom, zei hij. Daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde: mijn Heer, mijn God. Jezus zei tegen hem: omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Jezus heeft nog veel meer wonderen tekenen voor zijn leerlingen gedaan die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Kun je het plaatje van Annarieke nu laten zien? Zou jullie dan nog een keer instrumentaal de couplet willen spelen? Ik had dat eerst na de preek gepland, maar ik denk dat dit een beter moment is. Gelijk na de prediking gaan we weer zingen, wel uit Psalm 73, vers 9 en 10. Psalm 73. De verkondiging gaat over de ongelovige Thomas. Geliefde gemeente van de Heer Jezus Christus. Over de apostel Thomas weten we eigenlijk niet zoveel. Volgens Joodse bronnen was Thomas zendeling naar India. En daar heb je nog altijd de zogenaamde Mar Thomas kerken. En die hebben wel 1,5 miljoen leden, las ik. En in Kerala, India, kun je zelfs het graf van Thomas gaan bezoeken. En daar staat boven: My Lord and my God. Die uitroep van Thomas, de belijdenis van Thomas. 1,5 miljoen volgelingen van de Mar Thomas kerken. Ik heb uitgerekend. Dat is heel wat groter dan onze Nederlands gereformeerde kerken. Ja? Nou, we zo'n 40.000 mensen hebben. Dus zeg ik nou goed? Dan gaat de boer zou het precies weten. In ieder geval, het honderden keren groter is, zijn de Mar Thomas kerken. Dus die Thomas die had nogal wat volgelingen. En toch is de geschiedenis ingegaan als een pessimistische, zwaarmoedige, twijfelende discipel. Ongelovige Thomas. We zeggen dat tegen elkaar. Wees geen ongelovige Thomas. Zijn zwaarmoedigheid en pessimisme worden vaak negatief uitgelegd. Vooral het Johannes-evangelie geeft een bedenkelijke indruk van Thomas. In Johannes 12, voor de opwekking van Lazarus, horen we Thomas zeggen, nadat Jezus terug wil gaan naar Jeruzalem, laten we maar meegaan met hem, om met hem te sterven. Thomas dacht gelijk al dat het verkeerd zou aflopen met Jezus. De weerstand tegen de Heer Jezus, de oppositie werd steeds sterker. En nu wilde Jezus ook nog in de omgeving van Jeruzalem, net voor het Pascha, het evangelie gaan verkondigen. Nou, dat zouden zijn vijanden vast niet toelaten. Laten we maar meegaan om ook met hem te sterven, zei Thomas, heel pessimistisch. Hij wilde zijn meester niet in de steek laten, maar hij had er niet zoveel vertrouwen in. Een nuchter man die zich geen illusie maakte. Geen zweverige idealist, maar een realist die rekening hield met het ergste. En daarin kreeg hij ook gelijk. Toen de Heer Jezus werd gearresteerd en werd veroordeeld en toen hij met het kruis liep, zal Thomas gedacht hebben, zie je wel, ik had er nog zo voor gewaarschuwd. Ook elders in het Johannes-evangelie klinkt die zwaarmoedige natuur van Thomas door. Toen Jezus net voor zijn arrestatie zijn discipelen toesprak in de bovenzaal, toen had hij het over het vaderhuis van zijn vader. Ik ga weg, ik ga heen om voor jullie een plek te bereiden in het vaderhuis met de vele woningen. Die prachtige woorden uit Johannes 14. En dan horen we Thomas vol verwarring en vol twijfel vragen. Ja, maar Heer, wij weten helemaal niet waar u heen gaat. Hoe weten wij dan de weg? Want Jezus had gezegd, jullie zullen mij laten volgen. We weten niet waar u heen. Hoe weten wij dan de weg? Nou, en dan lees je dat prachtige antwoord van de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus zegt, Thomas, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt om de Vader dan door mij. Dan zie je al dat soms twijfel ook kan leiden tot verdieping en tot bezinning. Maar Thomas kreeg zijn bijnaam als de ongelovige Thomas toch vooral door zijn houding na de opstanding van de Heer Jezus. Toen alle discipelen al overtuigd waren van de opstanding en enthousiast daarover, toen bleef hij twijfelen en toen zei hij nog, nou, als ik in zijn handen de tekens van de spijkers niet kan zien en ze zelf kan aanraken, als ik mijn vinger niet kan leggen in zijn zij, dan zal ik het nooit geloven. En je vraagt je ook af waarom Thomas er die eerste keer niet bij was toen de Heer Jezus aan zijn discipelen verscheen. En toen de Heer Jezus al tot hen zei, vrede zij u. Kan het zijn dat deze pessimistische discipel zo gefrustreerd was door de arrestatie, de dood en het lijden van de Heer Jezus, dat hij nu niks meer met de volgelingen van Jezus te maken wilde hebben? Net als de Emmausgangers die gedesillusioneerd naar huis teruggingen. We weten het niet zeker. Maar gezien de sceptische reactie van Thomas op het enthousiaste nieuws van de overtuigde discipelen is dit niet onwaarschijnlijk. Het lijden en sterven van de Heer Jezus had alle discipelen in een diepe geloofscrisis gegooid. Toen de meester werd begraven, toen ging ook de hoop en de verwachting van Thomas met Jezus het graf in. In Markus 16 lezen wij dat het grootste deel van de discipelen op de paasmorgen bij elkaar was, treurend, met de deur op slot. En als ze het nieuws van de opstanding dat de vrouwen kwamen brengen, eerst niet geloofden. In de vorige Bijbelvertaling stond nog, ze achten het zotte klap. In de nieuwe Bijbelvertaling staat, ze waren erdoor in verwarring. Dus ze wisten het niet. En iemand met een zwaarmoedig karakter als dat van Thomas, die raakt in zo'n situatie helemaal uit zijn evenwicht. En die raakt alle hoop kwijt. De bodem was uit zijn leven geslagen. Hij trok zich terug. Het had toch allemaal geen zin meer. Ik denk dat dat ons allemaal wel eens overkomt. De meeste van ons kennen ook wel zulke momenten. Momenten van vertwijfeling, van verwarring, van rouw en verdriet. Van depressie, van teleurstelling. Van uitzichtloosheid en wanhoop. Het hangt ook wat van je karakter af. Sommigen hebben een karakter waar ze veel mee te maken hebben. En eigenlijk dagelijks misschien wel mee worstelen. Misschien is dat bij u ook wel zo. Dat je er 's nachts soms van wakker ligt. Van alle zorgen. En over jezelf, over je kinderen. Ja, ik heb zo'n moedertje die zich elke dag zorgen maakt. En die vaak wakker ligt. En ik herken dat soms. Momenten ook dat je even geen behoefte hebt aan contact met andere mensen. Momenten zelfs dat je niet kunt bidden en ook geen behoefte hebt om naar de kerk te gaan. Toch hebben de andere discipelen Thomas wel opgezocht in zijn isolement. Ze hebben hem het goede nieuws verteld. Ze hebben hem er weer bij gehaald. Maar toen ze dat vertelden, de Heer leeft, we hebben Jezus gezien, hij is opgestaan. Toen reageerde Thomas nog altijd heel sceptisch en met zijn bekende ongelovige nuchterheid. Nou, ik geloof het pas als ik het zelf zie. En als ik zelf die wonden kan aanraken. Nee hoor, als ik het niet zelf zie en niet zelf voel, dan zal ik het nooit geloven. Apostel Paulus lijkt daarmee wel wat op nuchtere Nederlanders. Wij zijn allemaal wel zo'n klein beetje in Nederland. Het rationele, dat eerst zien, dan geloven. Veel mensen in Nederland reageren ook zo. Nou, iemand die na 3 dagen weer opstaat uit de dood, nou het zal wel. Ja, kletskoek. Mooi als jullie dat willen denken. Hou je er maar aan vast, maar ik denk er het mijne van. Moderne mensen, die geloven niet zomaar alles. Die willen het zwart op wit, die willen overtuigd worden. Met feiten, met onze eigen zintuigen. Die willen het zelf waarnemen en bewijzen. Wetenschappelijk, onomstotelijk bewijs. Het andere wordt bijvoorbeeld al met scepticisme en met een zekere nuchterheid bekeken. Onze kindertjes op school, die leren we al zo denken. Mijn kleinzoon van 5 jaar, die had ik vorige week op schoot, was bij ons. En ik had hem verhalen gelezen over de Heere Jezus. En hij zegt tegen mij, opa, is dit nou allemaal wel echt waar? Is het niet gewoon allemaal nep? 5 jaar. Is nog maar net 5. Is het niet nep? Mooie vraag. Is het echt of is het nep? Is het wel echt? Is het eigenlijk niet een beetje een sprookje? Geloven wij niet in pie in the sky, zeggen de Engelsen. Luchtkastelen. Dat Thomas gevoel met beide benen nuchter op de grond staan. Eerst zien, dan geloven. Dat is dus wel iets heel erg van deze tijd. Van nuchtere, moderne Nederlanders. Van westerse mensen met een actuele levensinstelling. Want zeg nou zelf, dat paasfeest. Dat opstandingsfeest dat we pas weer vierden. Dat lijkt soms toch gewoon te vloeken met onze werkelijkheid. Ja, u zong waarschijnlijk hier ook triomfantelijk van dat de Heer Jezus leeft. En nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Maar ja, wat stond je daar gisteren? Bij die begrafenis van een jonge bruiloftsmidden, 35 jaar. De Thomas in ons fluistert, ik zie er nog niet zoveel van het nieuwe leven. De dood overwonnen, nou, wacht maar eens tot je te horen krijgt dat je zelf ongeneeslijke kanker hebt. En kijk toch eens nuchter om je heen, man. Kijk naar onze wereld. Wat een gebrokenheid, wat een verdriet, wat een terreur en een chaos. Het lijkt wel of het steeds erger wordt. Vrede zijn met jullie. Shalom, ja. Klinkt prachtig, maar je ziet toch meer dreiging en ellende en terreur en chaos en onrecht. Jezus als de opgestane koning. Ja, maar waarom merken wij daar dan zo weinig van? Er is juist een enorme kerkverlating. Ook onder jonge mensen, geloofsafval. Ja, bij vele mensen durven dominees haken af, omdat ze alleen maar mensen zien weggaan, ontmoedigd worden. Slechts 1 op de 5 Nederlanders zat met Pasen nog in de kerk. En dat zijn vooral oudere mensen. Jonge mensen haken massaal van het geloof af. Hoe zal het zijn over 50 jaar voor mijn kleinkinderen? Zijn er nog kerken zoals wij hier? Zelfs in de kerk zie je die sceptische Thomas-houding terug. Scepticisme en vaagheid zijn ook ons niet vreemd. Wij worden er zomaar door meegesleept. Voelt u zich nooit schuldig door gebrek aan toewijding en geloof, omdat u te weinig bidt en te weinig met de Bijbel bezig bent? Gemist aan discipline en bezieling. Leeft het wel voor u elke dag? Of kramp je krampachtig vast aan verouderde, verstarde vormen in de kerk, in de liturgie? Dat is het beeld dat veel mensen van de kerken hebben. Aan de ene kant een star conservatisme, aan de andere kant een bijna vrijblijvende onverschilligheid. Allemaal weinig overtuigend. Waar is nou dat hartelijke nieuwe leven, die nieuwe mens, dat Colossense 3? Waarom zien we hem zo weinig? Ziet u dat Thomas eigenlijk nog springlevend is vandaag? Hij wandelt onder ons. Hij zit in ons allemaal. De bedoeling van Bijbelse verhalen is dat je in de schoenen gaat staan van die mensen. Dat je jezelf erin herkent. En wij, Nederlanders, westerse, nuchtere, gereformeerde mensen, wij lijken meer op Thomas dan op die enthousiaste, bezielde, meer mystieke Johannes. Dat sceptische Thomasgevoel, dat is deel van onze individualisme, van onze individualistische deprimerende samenleving, de tijdgeest. En de tijdgeest, dat is wat water is voor een vis, daar zwemmen wij met z'n allen in. Daar worden we allemaal door beïnvloed en meegesleept. Het beïnvloedt je via de media veel meer dan je zelf in de gaten hebt. Iedereen maakt wel uit wat hij zelf wil, wat zijn eigen waarheid is. We doen alleen dat waarvan we denken dat het voor onszelf goed is. En ondertussen geloven veel van onze landsgenoten al helemaal niks meer. In elk geval niet iets wat nog te maken heeft met God en met Jezus en met het evangelie. En daarom ervaren ook wij als gelovigen vaak een kloof. Een kloof tussen wat geleerd wordt in de kerk, wat we hier zingen, wat we hierover bidden, en dat wat we om ons heen zien in de samenleving en wat we horen op televisie. In een steeds goddelozer samenleving. Christenen die anders leven. Nou, zeg je een nuchtere kapper, ik merk er niet zoveel van. En misschien heeft hij nog wel gelijk ook. Ja, een mooie lentemorgen, hier met z'n allen in de kerk, zitten zingen over de Heere God. Dat is wel makkelijk. Maar in het alledaagse gewone leven, net als Thomas, hebben wij echt wel moeite om te geloven in die geloofswaarheden uit de Bijbel. Sociologen die bestuderen hoe wij met elkaar in elkaar zitten, die zeggen ook dat mensen steeds minder iets aannemen omdat iemand anders het zegt, maar dat omdat het rationeel waar is, maar dat mensen het willen ervaren, dat ze het willen voelen, dat ze het zelf willen beleven, willen merken dat iets echt en relevant is. Mijn kleinzoontje al, die zegt van, opa, is het nou wel waar of is het allemaal nep? Is het net zo'n verhaal als Thomas de Trein? En buurman en buurman. En al die verhaaltjes, die sprookjes die je leest. Is het wel echt? Een filmpje over een bijna doodervaring, waar iemand heel emotioneel daarover vertelt, maakt meer indruk op de meesten van ons dan een Bijbelse preek over de hoop in de Heer Jezus. Wij willen zelf aan de lijve ervaren dat het evangelie werkt, dat het iets oplevert. Uit onze tekst blijkt dat zo'n instelling niet zo modern is als we soms denken. In de tijd van de Heer Jezus was het er ook al. De apostel Paulus vertegenwoordigt zulke sceptische, nuchtere twijfelaars. Ja, en wij herkennen onszelf daarin. Wat moet je daar dan mee? Nou, broeders en zusters, het bemoedigende is nou dat het met Thomas toch goed afloopt. De opgestane Jezus die liet Petrus niet maar doorkampen met zijn verraad. En die liet Thomas ook niet lopen. Nee, hij zocht Thomas op in zijn vertwijfelingen, in zijn pessimisme. 8 dagen na Pasen zijn de discipelen weer met elkaar. En het was nog steeds een bang, twijfelend groepje, want ze hebben de deur op slot. Uit vrees voor de Joden, staat er. En dan verschijnt de Heer Jezus opnieuw. En opnieuw begroet hij hen met die woorden waarmee hij steeds mensen bemoedigt en begroet na zijn opstanding. Shalom, vrede zijn met jullie, mijn vrede. En daarna richt hij zich heel speciaal op Thomas en zegt hij, kom hier Thomas en leg je vingers in die gaten in mijn handen en in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar geloof. Geloof, vertrouw in mij. Deze woorden tonen in de eerste plaats dat de Heer Jezus afwist van het hart van Thomas, van zijn twijfel, van zijn verwarring. En zo kent hij ook onze harten. Zo kent hij ook uw en mijn vertwijfeling, onze angsten. Wat ons het meest dwars zit. Innerlijke gevoelens, verborgen achtergronden. Heere God doorgrondt en kent ons beter dan wij onszelf kennen. Hij weet ervan en hij leeft intens met je mee. Ook al denk je dat je van God en mensen verlaten bent. Hij schrijft ons ook niet af met al onze twijfels. En met al ons gedoe en met ons falen en met ons ongeloof. Juist om de schuld daarvan op zich te nemen, kwam hij naar deze wereld. Stierf hij aan het kruis van Golgotha. De Heer Jezus kwam niet voor niets. En hij laat twijfelende en verwarde volgelingen van hem ook niet in de steek. Hij komt ze tegemoet op zulke momenten. En hij doet dat op allerlei manieren. Soms stuurt hij andere christenen op je pad. Die je weer de weg kunnen wijzen. Die je zelf niet kunt bidden, die voor je bidden. Soms dan spreekt hij je aan door een bijbeltekst. Soms dan spreekt hij tot je door een roodborstje in de tuin. Heer God, die is creatief. En die weet waar wij gevoelig voor zijn. We hebben allemaal verschillende antennes en geloofstalen. Maar wat Paulus, wat Thomas nodig had, dat was die directe ontmoeting met zijn verlosser, met de Heer Jezus zelf. Beteuterd en beschaamd en verstomd zult hij daar hebben gestaan voor de meester. Een persoonlijke ontmoeting met de Heer Jezus. Aanraking van de levende Heer. Is dat ook niet wat wij allemaal van tijd tot tijd het meest nodig hebben? Wij proberen vaak, ook in onze groeigroepen en bijbelstudiegroepen, wij proberen vaak ons geloof te beredeneren. Wij zijn een deel van de christenheid die heel erg rationeel zijn ingesteld. Wij vergaderen, wij praten met elkaar. Bijbelstudiegroepen, groeigroepen, allemaal meningen die we naast elkaar zetten en die we met elkaar vergelijken en bespreken. Onze groeigroepen. Dat zijn vaak vooral over onze gevoelens en over onze belevenissen. Het lijkt soms meer op hersengymnastiek dan op het luisteren naar de stem van God, denk ik wel eens. Maar hoe vaak zoeken wij nog persoonlijk zelf de stilte op? De stilte van de binnenkamer, de stilte van de natuur. Om echt stil te worden voor de Heere God. Om zijn stem te horen. Wanneer zet je nou eens die mobiel uit? Wanneer kijk eens wat minder televisie? En neem je echt tijd om de Heere God persoonlijk te ontmoeten en te bidden voor jouw persoonlijke situatie en voor je geliefden en voor je toekomst en voor elkaar en voor de kerk en voor je dominee en voor de kerkenraad. Kent u nog de vaste gewoonte om voor jezelf iets te lezen uit het woord van God? God tot je te laten spreken, de stem van God te horen. Als je biddend en gelovig dat steeds weer doet, als je daar tijd voor maakt, dan zul je merken dat de Heer Jezus ongemerkt tegemoet komt. En dat hij ook tegen jou zegt, vrede, shalom. En dat hij je wil aanraken in je diepste noden. Hij heeft het zelf beloofd. Wie zoekt, die zal vinden. Wie klopt, die wordt opengedaan. En elders staat in de Bijbel, nader tot God en hij zal tot u naderen. Dat zijn beloften waar je op mag gaan staan, die je mag pleiten. Maar het omgekeerde geldt ook. Als je nooit zoekt en als je nooit klopt, dan vervaagt je geloof. Jullie ontvangen niet, zegt Jezus, omdat je niet bidt. Je vindt niet omdat je me nooit zoekt. Blijf daarom wel zoeken. Blijf altijd zoeken. Blijf bidden om licht, ook als alles donker lijkt te worden. De sceptische Thomas werd door de Heer Jezus volledig overtuigd. Juist deze discipelen, die komt tot de meest prachtige geloofsbelijdenis. Nadat Jezus zich aan hem had geopenbaard, viel Thomas op zijn knieën en zegt, mijn Heer, mijn God. Voor Thomas brak ook het stralende licht van Pasen aan. En zo wil de levende Heer tot ons doordringen en zichzelf aan ons openbaren. Hij is geen dode profeet. Dus mensen van al die andere godsdiensten, de Boeddha, Mohammed. De Heer Jezus is onze levende Heer. Hij leeft, hij ziet je, hij leeft met ons, hij is de goede herder. Hij trekt met ons mee. Hij wil zich ook vandaag aan ons openbaren, tot je spreken. Hoe dan? Hoe spreekt Jezus tot ons? Hoe openbaart hij zich aan mij, hoorde ik iemand vragen. Hoe kan ons geloof nou net zo zeker en vast worden als dat van Thomas? Jezus staat toch ook niet om de hoek en komt toch niet zomaar bij ons binnen? Johannes geeft daar in zijn evangelie gelijk antwoord op aan het eind. In Johannes 20, vers 30 en 31, dan zegt hij, Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan opgeschreven, maar deze zijn opgeschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Johannes schreef zijn evangelie, opdat wij kunnen geloven. Dat de Heer Jezus de Zoon van God is. En opdat we door het geloof het leven hebben. Het leven met een hoofdletter. Overvloedig leven, eeuwig leven. Aan Thomas verscheen de Heer Jezus in levende lijven. Bij ons doet hij dat bij uitstek in de lichtkring van de christelijke gemeente die zijn lichaam is. Hij doet dat door zijn woord waarin hij tot ons spreekt, door zijn Heilige Geest die hij heeft uitgestort in mensenharten wereldwijd. Waardoor de Heer Jezus op oneindig veel plekken in Azië en in Afrika en in Amerika en in Nederland en in duizenden kerken tegelijkertijd overal kan zijn. De discipelen leefden in een tijd toen dat er allemaal nog niet was. Een complete Bijbel en de geest van God en de christelijke gemeente. Wanneer wij bidden het woord van God overdenken, dan komt de Heer Jezus dichtbij. Door zijn geest spreekt hij in je hart en openbaart hij zijn wil wanneer je dat vraagt. In de lichtkring van geloofsgenoten worden we aangeraakt en ontmoeten we de liefde van de Heer Jezus. Let op wie er naast u zit en achter u en voor u. En dat gebeurde een paar jaar geleden dat Johannek en Erik Jan hier naast Annarieke zaten. En zeggen, kom mee, kom bij ons koffie drinken. En zo ontstond er een vriendschap en een band waardoor ze heel veel voor haar konden betekenen. Ook nu in deze laatste maanden. Dus zo'n kleine ontmoeting van wie er naast je zit en daar oog voor hebben. Dat kan zoveel goeds doen in het koninkrijk van God. De Heer Jezus gebruikt dat. Dat koninkrijk van God is verborgen. Wij zien het nog niet volledig. Het zal pas later volledig doorbreken. Wij leven in een gebroken, gevallen werkelijkheid. En de duivel zal er alles aan doen ons geloof te ondermijnen. En dan komt het aan op geloof. En volharding. En vertrouwen. En de moed niet opgeven, wat Paulus zegt. De volle overwinning wacht nog tot terugkomst van de Heer Jezus. Maar door de opstanding van de Heer Jezus is er al wel hoop. Is er uitzicht. Is er al een garantie dat eens de volle zomer zal doorbreken. Ik ben verzekerd, zegt Paulus in de Romeinenbrief. Ik ben verzekerd dat niets ons nog kan scheiden van de liefde van God in Christus. Wie gelooft, bouwt zijn leven op zulke beloften uit het woord van God en op onze levende Heer. Bodemloos pessimisme wordt dan weggevaagd door grenzeloos vertrouwen. Geloof, dat is grenzeloos vertrouwen. Tegen alle feiten in. Tot Thomas, zei de Heer Jezus, omdat je me gezien hebt, geloof je nu. Dat was geen verwijt. Alle discipelen geloofden pas toen de Heer Jezus weer levend voor hen stond. Maar Jezus wist ook dat na hen nog vele andere mensen zouden komen. Vele nieuwe volgelingen. Hij wist dat het na zijn hemelvaart anders moest worden. Via zijn woord en geest, door zijn gemeente, door zijn kinderen, zou hij zijn koninkrijk steeds verder uitbouwen op aarde. Waar wij vandaag heel veel resultaten al van zien. En daarom voegt hij eraan toe, gezegend zijn zij, gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Geloven, ook ondanks je vragen en twijfels, ondanks de donkere wolken en de verwarring en de stormen om je heen. Gezegend ben je. Vanuit Gods perspectief. Gelukkig. Wanneer we zo vertrouwen op de Heer Jezus Christus, onze levende Heer. Hij wijst ook twijfelaars als Thomas, ook verslagen discipelen als Petrus de weg terug. Want hij alleen is de weg en de waarheid en het leven. En hij leidt ons als een goede herder naar onze bestemming in het vaderhuis met de vele woningen. Prijs de Heer voor zijn goedheid, zijn genade. Halleluja. Amen. gaan samen danken en bidden. Thomas, niet de enige die zijn geloof beleidt volgende week. 7 jonge mensen hier in ons midden, die ook geloof beleiden, die geloofsbelijdenissen zelf hebben geschreven, die daar zelf hiervan gaan getuigen. Dus de geschiedenis werkt nog altijd en ook daarin zien wij dat het gaat niet alleen maar om zaken van lang geleden, niet om zaken die nep zijn, maar die echt zijn, die werkelijkheid worden, ook in de mensen, in de levens van mensen vandaag. Jezus is onze levende Heer. En we danken dat de Heer ook met ons meetrekt in alle omstandigheden. Zelfs wanneer we alles hier op aarde moeten loslaten, zoals Anne-Rieke, dat er dan hoop en dat er hoop is over het graf heen. En dat dat je oneindig kan vertroosten. Gisteren eerlijk gezegd, die uitvaart van zo'n jonge mooie vrouw, ik vond het vreselijk. En ik vond aan de andere kant, ik vond er ook zo'n ontzettende vrede vanuit gaan. En die twee dingen bij elkaar, dat is geloof. We leven in een oneindig gebroken wereld. En toch is de Heer God bij ons. Dus we willen ook bidden voor de familie Mul en voor vrienden. En we danken voor een waardige afscheidsdienst van deze geliefde zuster. We willen verder bidden voor Garita ten Hoven, die deze week op 18 april een reconstructieoperatie ondergaat naar de eerdere operaties die ze heeft gehad. Dat is best heftig. Ze zal ook 6 weken moeten herstellen. Het gebeurt in het meander en we zullen bidden om de leiding en zegen van God ook voor de artsen. Op dezelfde manier bidden we ook voor Ina van Werven. Die heeft te maken met kraakbeen in haar linkervoet, dat volledig is versleten. Dus het gewricht, omdat ze daar veel pijn aan heeft, wordt dat gewricht nu vastgezet. En dat gebeurt donderdag. En daarna zal ze ook 6 weken in het gips moeten. Laten we danken en bidden. Heer onze God, wij danken u, Heer, dat we net ook weer mochten zingen van u als onze rots. Heer, een vaste voet onder de voeten. We danken in onze verwarde, wankele wereld, waar zoveel stormen zijn, waar zoveel onrust in is, Heer, dat wij dat mogen weten. Uw nabijheid in ons midden. En dat u spreekt en dat u vertroost door uw woord en geest. En dat u ons ook zelf wil gebruiken en inschakelen en wil vormen. Heer, daar danken we u hiervoor. Heer, wat herkennen wij onszelf in die discipelen? Hun kortzichtigheid, hun eigen gereidheid, hun verwarring. U weet hoe dikwijls wij ook die wegen gaan. Heer, zelfs de wegen van Judas en van Petrus en van Thomas. En vandaag zagen wij weer hoe u hen tegemoet komt in hun noden. Hoe u uw leiding geeft en uw vrede. En we danken dat wij daar ook op mogen rekenen. Vooral ook, Heer, als we niet zien zitten. Als we zelf gaan door een woestijntijd, door periodes van verwarring en twijfel. Niet weten hoe het verder moet. Help ons, Heer, te blijven zoeken. En ook onze hand uit te strekken naar elkaar. En te bidden. En te vragen om gebed. En geef, Heer, dat er toe mag leiden dat we u steeds beter leren kennen. U gaan volgen in alle omstandigheden van ons leven. We bidden dat ook voor die 7 jonge mensen die volgende week belijdenis hopen te doen. Help ze in de voorbereidingen. En ook dominee Reinier. Geef dat volgende week echt een feest mag zijn in ons midden. Een vreugdevol, bemoedigend moment voor ons als gemeente. Leid ons in alle voorbereidingen. We danken u vandaag, Heer. Ook voor de troost en de vrede die centraal mochten staan gisteren. Bij de afscheidsdienst en ook bij de uitvaart van Anne-Rieke. We danken u voor alles wat zij mocht betekenen. Wij danken u ook, Heer, dat ze nu eindelijk rust heeft gevonden. In de armen van de Heer Jezus. Dat waar zij altijd naar heeft gehunkerd. We zijn u dankbaar voor wie zij was. We zijn u dankbaar voor allen die haar hebben kunnen bijstaan de afgelopen maanden. Ontfermt u zich over haar vader, haar familieleden, haar vrienden. Schenk ook hen kracht en moed om zelf weer verder te kunnen gaan met hun eigen levens. Heer, gebeurtenissen als deze graven dieper dan wij met woorden kunnen weergeven. U kent onze harten. U weet dat wij u lief hebben. U willen volgen. We bidden vandaag ook weer, Heer, voor allen in ons midden die te maken hebben met ziekte en met zorg. Bemoedig en draag ze, ook in lastige medische trajecten van bestralingen en chemokuren. Geef, Heer, dat ze ook die vrede van Christus met zich mee mogen dragen. Vrede die het verstand te boven gaat. We denken vandaag in het bijzonder aan Gerita van Hoven, die deze week die reconstructieoperatie ondergaat. Schenk wijsheid en uw leiding aan de artsen. Geef moed en kracht voor het traject dat zij moet gaan afleggen. Wees ook met haar geliefden. Zo bidden we ook voor Ina van Werven over die operatie van haar voet aanstaande donderdag. U weet hoeveel leed zij ook al heeft moeten ondervinden. We danken u voor bemoediging ook in haar leven. We bidden ook weer voor kracht en voor de periode van herstel die na de operatie komt. Hoor ons gebed, zodat ze met minder pijn en met vreugde haar taken in haar huwelijk en in haar werk kan volbrengen. Leid ons allemaal, Heer, op de weg die wij te gaan hebben. U weet hoe wij hier zitten en dat er soms ook dingen zijn die wij nauwelijks durven vertellen aan elkaar en waar we mee worstelen. We danken dat de Heer Jezus ons wel volledig kent en dat Hij ook zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Help ons, Heer, achter Hem aan te gaan. En wilt U dan ons allemaal als weifelende Thomassen bemoedigen en ons leiden. Wees ook onze weg, onze waarheid. En leid ons naar het leven in het land dat U zelf aan het bouwen bent. Ga met ons ook mee in de komende week. Bemoedig ons met tekenen van uw koninkrijk, van uw aanwezigheid. Wanneer wij u zoeken, ook samen in de gemeentevergadering. Zo bidden we om uw leiding en zegen in de naam van de Heer Jezus. Amen. Het combo speelt nu het lied Altijd bij u, wat ook een bewerking is van Psalm 73 die we net hebben gezongen. Ondertussen is de collecte ook weer een belangrijk moment waarin we iets van onze toewijding tot de Heere God zichtbaar kunnen maken. Na afloop van de collecte, als de kinderen terugkomen, dan zingen we een lentelied, de zomerpsalm uit gezang 479. Gezang 479. Dus, wanneer u teruggaat, hou je ogen open straks bij de koffie. Want ook in je broeder en zuster die je spreekt, kun je de Heere Jezus ontmoeten. En straks ook in de tuin, in de bloesems en in het rood bosje, daar kun je iets van de grootheid van onze God in zien. Wanneer u wil bidden met iemand, daar staan mensen al klaar van het gebedsteam. En Margriet Schuurman en ook haar zoon, die zou bij de rechts van de koffiebalie staan om afscheid te nemen van ons allemaal. Ontvang tenslotte de zegen van de Heer, die we willen beamen met vers 4 van dit mooie gezang. De liefde van God, onze hemelse Vader, de genade, de goedheid van de Heere Jezus Christus en de vrede, de shalom van Gods Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.